Fijn om kerstfeest met elkaar te vieren. En Wim zei het al, soms dan gaat het wat anders dan je verwacht, dan je misschien wel gewend bent. Ja, hoe ga je er dan mee om? Nou, is dat eens nodig om je verwachting bij te stellen. Om dan te zien wat er gaat gebeuren. Ik wil eigenlijk beginnen met een blad onder de aandacht te brengen. Dat is de Jeruzalembode. Ik weet niet of iemand van jullie daarop geabonneerd is. De Jeruzalembode. Een krant die uitgegeven wordt in Jeruzalem. Niemand volgens mij die dat leest of weliswaar gehoord heeft. Ik heb hem voor jullie... Ik denk dat ik hem even opnieuw moet starten. Ik heb hem voor jullie even op het scherm gezet voor deze morgen. De Jeruzalembode. En ja, ik wil wat dingen daaruit doornemen met jullie, omdat ik dat belangrijk vind. En je mag het ook gelijk vergeten, want het is een hele oude krant. Het is namelijk een krant uit het jaar nul. Dus ja, wat moet je daarmee? Maar misschien is het leuk om eens te kijken wat er toen in de krant stond. En ja, het eerste, dat was een gebeurtenis. En dat is gebeurd in Efrata, dat staat er ook boven. Afgelopen nacht heeft er in de velden van Efrata een bijzonder natuurverschijnsel plaatsgehad. Plotsklaps was de hele omgeving fel verlicht en er werd gezang gehoord. Ter plaatse waren enkele herders. Zij beweerden dat het engelen waren die zongen over een god. En dit is echter niet door een betrouwbare bron bevestigd. Dat is weer jammer, dat blijkbaar worden die herders niet echt geloofd. Maar goed, het staat in de krant. Er is ook een bevolkingstelling. Blijkbaar was dat ook nieuws toen die tijd. In opdracht van onze keizer Augustus is gestart met het tellen van de bevolking. Dit is nodig om te weten hoeveel mensen belasting moeten betalen en hoeveel mannen beschikbaar zijn voor het leger. Deze telling zal verschillende jaren duren. Het is de bedoeling dat de mensen die worden opgeroepen naar de plaats van hun geboorte te gaan om zich daar te laten registreren. Na registratie mogen de mensen weer naar hun eigen woonplaats terug. Er worden geen reizen- en verblijfskosten vergoed. Dat is dan weer jammer. Hè? Dat mensen moesten dat blijkbaar allemaal zelf regelen en ook zelf betalen. Nou, er staan ook altijd mooie Joodse teksten in, spreuken. Benader geen geit van voren, een paard van achteren en een dwaas vanaf geen enkel punt. Mooie Joodse spreekwoorden. En er staat nog iets in. Jeruzalem. In Jeruzalem heeft er opmerkelijk voorval plaatsgevonden. Een jong stel was onderweg toen de vrouw weeën kreeg. Ze zijn gestopt bij een herberg, maar deze was overvol. Van de herbergeigenaar mochten ze in de stal overnachten. En daar werd het kind geboren. Moeder en kind maken het goed. Hoe het met vader gaat is niet bekend. Die vaders die schieten er vaak bij in, hè? Dat is wel jammer. Dat was toen ook al zo blijkbaar en dat proef je heel vaak. Er is ook een overdenking, dus blijkbaar werd er ook iets meegegeven in de krant. En de tweede pagina, dat zijn altijd de familieberichten. Hè, dat ken je wel, de dingen die vaak ook wat meer persoonlijk zijn. Dat is een verdrietig bericht. Simeon is overleden. Blijkbaar een oude man. En verdrietig, maar vol dankbaarheid geven we kennis van het overlijden van Simeon. Op hoge leeftijd mocht Simeon verwachting hebben. We zijn dankbaar dat zijn verwachting waarheid werd. Simeon heeft ons in een innige vrede verlaten. Nou, dat is een bericht wat je toen in de krant las. Je ziet ook, de uitgave is een krant van de Christengemeente. Jullie hebben gevierd dat de Christengemeente 40 jaar oud was. Nou, ik twijfel daar nu wat aan, maar goed. Ook nog een bedankbericht van Zacharias en Elisabeth. Er is blijkbaar een kind geboren, een zoon Johannes. En ze zijn dankbaar voor alle belangstelling, geschenken en gebeden. Het heeft hen erg goed gedaan. En dat is altijd mooi. Ook geboortekaartjes worden er afgedrukt. Met grote blijdschap mogen we de geboorte van onze zoon bekendmaken. Jezus Immanuel. En we noemen hem Jezus. Wilt u op kraamvisite komen? Wacht dan even tot we weer terug zijn in Nazareth. Blijkbaar zijn ze nog onderweg of zo. Dat duurt nog eventjes. Moeten we even op wachten. Jozef en Maria. Ja, de tweede pagina, die is altijd wat, de derde dan, dat is eigenlijk altijd wat serieuze nieuws. Spreuk, mooie spreuken, maar ook een rectificatie. Tot onze spijt is het bericht op de voorpagina een fout geslopen. Door oververmoeidheid van de bode is de plaats Jeruzalem verbeld, maar dat had Bethlehem moeten zijn. Dus hou er even rekening mee. Een kamelenprobleem, nou dat was blijkbaar ook iets wat opgelost moest worden, dus dat kwam in de krant. Er stonden ook talentjes in, dat waren hele kleine advertenties. Hè? Je kent ze wel, die gratis advertenties, die stonden in de krant. Bed and breakfast, de stal, om er maar één te noemen. Stijlvolle overnachtingen in een rustige omgeving, dat kan. Boek een stalovernachting en geniet, de herberg hier. Bethlehem afslagcentrum, dan weet je ook gelijk waar jullie het kunnen vinden. Dat is de achterpagina. Achamalibent in het Hebreeuws. Dat is de kinderpagina. Speciale pagina voor de kinderen met puzzels die ze kunnen doen. En daar komt weer een hele mooie oplossing uit. Voor alle kinderen is er straks ook een krant, dus geen ruzie thuis. Want ik heb van dit hele bijzondere exemplaar nog een aantal stuks op de kop weten te tikken. Dus voor alle kinderen is er straks één. Kunnen ze thuis heerlijk puzzelen. Een hele bijzondere krant. Nou zijn we één dingetje een beetje vlug eigenlijk, zijn we overgeslagen. Daar wil ik met jullie toch even naar kijken. Dat was die overdenking. Want blijkbaar wilde men ook iets meegeven. Zo vroeg al. Ik ga met jullie eens lezen wat er toen meegegeven werd. Ik heb dat er even uitgevist. Ooit wordt alles anders. Dat geeft eigenlijk al aan van een soort van verlangen. Het zou anders moeten zijn. In deze tijd worden we onderdrukt door de Romeinen. Je moet je voorstellen, dat is dus het jaar nul, hè, dat dit geschreven wordt. In die tijd werd men onderdrukt door de Romeinen. Herodes was voor ons een vreemdeling, het was geen Jood. En hij gehoorzaamt de Romeinen. Nou, dat was natuurlijk niet fijn. Maar ooit zal het anders worden. Laten we kijken wat de profeten hierover hebben geschreven. We hebben het voor jullie, de boekrol van Zacharia, gelezen. Dat heeft dus de redactie van de krant gedaan. Met name de laatste hoofdstukken 12, 13 en 14. En als we deze hoofdstukken voor jullie samenvatten, dan zien we dat, dan komt er een samenvatting, wat er in die hoofdstukken staat. De volken om ons heen zullen proberen ons land in te nemen. En daarbij willen ze onze geliefde stad Jeruzalem veroveren. Nou, dat doet natuurlijk pijn. De engel van Jahwe zal op de Olijfberg verschijnen en onze vijandelijke legers bestrijden en daarna vernietigen. Jahwe zal zijn geest over ons uitstorten. Deze geest zal ons reinigen en veranderen. De volken om ons heen zullen geoordeeld worden. Nou, dat sprak ze wel aan, denk ik. Hè? Dat vind je altijd wel fijn. En Jahwe zal ons land, het land zoals het ons in Egypte heeft beloofd, herstellen en voor eeuwig regeren vanuit onze stad Jeruzalem. Zo sprak Jahwe ook tegen Ezechiël in de hoofdstukken 38 en 39. En tegen Daniël in de hoofdstukken 7, 13 en 14, 18, 22 en 27. Vanuit deze woorden, gesproken door Jahwe, vertrouwen wij op de toekomst. Hij heeft ons uit Egypte hier gebracht en zal ook hier doen wat hij heeft beloofd. Als we lezen dat Jahwe voor eeuwig in onze stad Jeruzalem zal regeren tot in eeuwigheid. Dit zullen dan de laatste grote gebeurtenissen zijn. We stellen voor dat we deze gebeurtenissen die gaan komen, de strijd met de volken en om ons heen, het regeren vanuit Jeruzalem, dan ook de eindtijd noemen. Dat is dus helemaal niet een begrip wat wij ooit bedacht hebben. Dat komt uit deze krant, de eindtijd. Daar is dat al benoemd. Blijkbaar wilde deze krant toen al de mensen in Jeruzalem iets meegeven. En laten we eens kijken of we daar ook iets mee kunnen. Ooit wordt alles anders. En je zou natuurlijk zeggen, ja, maar als je net dat overzicht zat, dat klopt helemaal niet. Dan gaan we eens kijken. We gaan kijken naar een vervolg, naar Johannes de Doper. Hoe zag Johannes de Doper zijn eindtijd? Laten we dat eens lezen in Matthäus 3. Toen hij, dat is dus Johannes de Doper, vele van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zagen afkomen, zei hij tegen hen, addergebroed, Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u dan wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Johannes schreef dit en hij dacht, er komt nu een andere tijd. Er komt iemand die gaat het eindelijk eens recht zetten. De Romeinen het land uit. Eindelijk een einde aan al die Farizeeërs, dat addergebroed die het beter weet. En dan komt Jezus. En wat zien we dan? Gaat hij doen wat Johannes had verwacht? Nee, hij gaat helemaal die keizer niet omver gooien. Hij zegt zelfs, geef de keizer wat van de keizer is. Jezus was eigenlijk veel meer een dienaar dan een heerser. En dan gebeurt er iets vervelends met Johannes. Johannes die komt in de gevangenis terecht. En misschien heeft u wel gedacht van nou, nu is het moment. Nu komt, hè, want van de familie moet je het maar hebben. Jezus was familie van hem. Nu komt hij mij vast wel bevrijden. En dat gebeurde niet. En Johannes die zal dan gedacht hebben van ja, maar heb ik het dan niet goed begrepen? Heb ik dan wel de goede boodschap verteld? En hij vraagt aan enkele van zijn volgelingen, wil je eens naar die Jezus gaan? En die vragen dan aan hem, bent u degene die komen zou, of moeten we een andere verwachten? Het was helemaal niet wat Johannes verwacht had. En dan later zien we de discipelen. Die hadden ook een verwachting. Ook zij dachten, dit wordt de koning. De leider die de Romeinen het land uit bezoet. Een nieuw koninkrijk. En ze maakten met elkaar al een beetje ruzie. Welke ministerspost ze zouden krijgen. Wat hun plek zou worden in dat koninkrijk. En dat was op zich helemaal wel te begrijpen. Want Jezus had tegen hen gezegd in Matteüs 19 vers 28. Ik verzeker jullie wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen. En recht spreken over de 12 stammen van Israël. Heel logisch dat hun verwachting zo was. En wat gebeurt er dan? Dan wordt Jezus gekruisigd. Wegdroom. Weg toekomst. Weg van de verwachting. Een einde aan hun eindtijd. En dan opeens, heel wonderlijk, Jezus is opgestaan. Zou het dan toch gaan gebeuren? Er was weer een nieuwe verwachting bij hun gekomen. En dat vragen ze ook in Handelingen. Zij die bijeengekomen waren, dat waren de discipelen. Die vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. Dat was een hele andere boodschap. In plaats dat Jezus het ging doen, zegt Jezus, maar jullie gaan het doen. Jullie mogen op pad gaan en het gaan vertellen. Dat is nog eens omdenken. Hun toekomst werd in één keer heel anders. Van minister werden ze boodschapper. Geen aards koninkrijk, maar een geestelijk koninkrijk. Hun hele gedachte raakte in de war. We gaan verder in de tijd. Die discipelen die komen in een nieuwe rol. De Heilige Geest wordt uitgestort. En dat maakt dat zij anders gaan zijn en anders gaan denken. Het is Pinksteren geweest. En ze beginnen eigenlijk heel langzaamaan die woorden van Jezus te begrijpen. Petrus, die was altijd al haantje de voorste. Die schrijft het ook in 2 Petrus 3. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van goddeloze mensen. Petrus spreekt er opeens over een oordeel. En hij laat ook blijken dat dat niet meer is volgens de tijd. Dat je niet meer volgens de kalender moet denken. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Dat is een lastig ding. We hadden het er vanmorgen nog over. Dat aan de ene kant mag je verwachting hebben dat de Heer terugkomt. En aan de andere kant schrijft Petrus hier, de Heer vertraagt het niet. Hij maakt het ons niet dubbel zo moeilijk. Maar hij geeft tijd zodat iedereen tot bekering kan komen. Dat is het verlangen van God. Maar wanneer komt hij dan? Volg niet de kalender, maar dat schrijft hij in het volgende vers. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, de aarde wordt blootgelegd en alles daarop gedaan wat gedaan is, komt in het licht. Een moment waarop alles duidelijk zal worden, aan het licht zal komen. Zichtbaar zal worden wat nu nog verborgen is. In daden en in denken. En kerstfeest wordt het lichtfeest genoemd. Het feest van het licht. We hebben vanmorgen ook gezien dat de ster heeft geschenen. Heeft ook licht gebracht. Dat is wat ook hier bedoeld wordt. Als Jezus terugkomt, dan zal alles duidelijk worden. Dan zal het ene van het ander gescheiden worden. Het onrecht dat nu nog verborgen is, zal zichtbaar worden. Maar, in vers 13, wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Als die ongerechtigheid aan het licht is gebracht en als kaf verbrand is, dan is daar geen onrecht meer. Ongerechtigheid is weg. Ik heb het een beetje geprobeerd samen te vatten. Je zou het op die manier onder elkaar kunnen zetten. Zo heeft Petrus dat in zijn gedeelte beschreven. Bij Jezus' wederkomst dan zal de aarde vergaan. De goddelozen zullen geoordeeld worden. En God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de gelovigen zullen op de aarde mogen wonen. Dat is het beeld wat Petrus had. En eigenlijk zegt hij, als de Heer terugkomt, pas boem, alles is over. De wereld vergaat. Nou, dat is een gedachte, die herken je misschien wel. Dat was toen ik klein was ook de gedachte van, nou, als dat zover is, alles is voorbij. Dat was het beeld zoals ze dat toen hadden. In een korte tijd. Als je dat beeld hebt, zou je misschien ook denken van, ja, als alles in één keer over is, laat de Heer nog maar even wachten. Ik ben er helemaal nog niet klaar voor. Dan gaan we door. We gaan naar Paulus. Want Paulus die kijkt alweer wat breder dan Petrus. Hij schetst meer een tijd, meer een periode waarin de gebeurtenissen niet zo kort achter elkaar plaatsvinden. In 2 Thessalonicenzen schrijft hij dat. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest en niet door een woord. Maar ook niet door een brief die afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd heeft, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Paulus zegt eigenlijk, rustig, het is niet één moment. Er komen allerlei periodes. Een periode waarin de mensen God massaal de rug hebben toegekeerd. En Paulus beschrijft dat vrij uitvoerig, want Paulus wist ook hoe er tot op dat moment werd gedacht. Datgene wat Petrus had geschreven. Hij kende Petrus ook. Paulus gaat daar weer wat verder in. Hij heeft dus eigenlijk weer een nieuwe openbaring, een aanvulling op dat wat Petrus al geschreven had. En we zien dus eigenlijk in de loop van de tijd dat er steeds meer duidelijk wordt. Hij beschrijft dat wat nauwkeuriger. Nog een gedeelte in 1 Thessalonicenzen. Want dit zeggen wij, u, met een woord van de Heer. Dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, die de ontslapenden beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Je ziet het dat Paulus beschrijft hier in één keer een volgorde waarin de dingen gaan gebeuren. Een opeenvolging van gebeurtenissen. En wat hij steeds aangeeft, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Troost elkaar met deze woorden. Dat is wat Paulus hier probeert mee te geven. En er is nog een gedeelte waarin het beschreven wordt. En ik heb geprobeerd dat wat samen te vatten. En dat is een gedeelte wat we gisteravond eigenlijk ook gezien hebben, gelezen hebben. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Echter, ieder in zijn eigen volgorde. Nou, ik heb dat geprobeerd onder elkaar te zetten. Christus als eerste. Alles begint met Jezus. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en alle macht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. We zien dat de Bijbel steeds meer inzicht geeft in de gebeurtenissen die gaan komen, die wij de eindtijd noemen. En mijn vraag was toen ik dit zo aan het doornemen was, van ja, is eindtijd wel een goed begrip? Het is eigenlijk veel meer een begin van iets nieuws. Het is eigenlijk een begintijd. Maar goed, wij bekijken het vanaf deze kant, hè, zelfs vanaf het jaar nul. En ik ga niet al die dingen duiden zoals we dat nu gelezen hebben. Maar ik probeer jullie mee te nemen dat er in de Bijbel steeds meer uitleg is. Steeds meer duidelijkheid komt. He, als je het onderwerp wil uitdiepen, dan gaat het niet eens in één hele preek lukken. Dat zijn echt hele studies. Maar je ziet wel dat door de Bijbel heen God, discipelen en apostelen steeds meer inzicht geeft in dat wat er gaat gebeuren. En al deze boodschappen die volgen elkaar op. Kun je dan zeggen, ja, maar het eerste wat we gelezen hebben van Johannes, dat was dan blijkbaar niet juist. Ja, het is wel juist, maar je moet niet alleen dat ene stukje lezen. Je moet de hele lijn proberen op te pakken waarin God steeds meer nieuwe dingen laat zien. En het steeds verder openbaart. Ja, en tot slot, ik kan er niet omheen natuurlijk, hè. Dan kom je bij de apostel Johannes. Ik ben er nog één te ver. Moet u nog even wachten. De openbaring aan Johannes. Dat is eigenlijk waar al die stukjes naartoe wijzen. Dat is eigenlijk het complete slot wat de Heer over wil brengen aan ons. Johannes krijgt een visioen en vanaf hoofdstuk 4, dan ziet hij eigenlijk wat er in die eindtijd gaat gebeuren. En hij beschrijft dat heel nauwkeurig. Het wordt hem geopenbaard. Er staat zelfs in hoofdstuk 4, er gaat een deur open. Hij krijgt iets te zien wat blijkbaar anderen nog niet gezien hebben. En dat beschrijft hij heel nauwkeurig. En hij krijgt dat geopenbaard door Jezus zelf, uit de eerste hand. Johannes, die kijkt als het ware in de hemel in de tijd die gaat komen. En we zien dus, als we dit gewoon langzaam doorlopen, dat het niet één gebeurtenis is, zoals Petrus dacht. Want dan zou Openbaring één hoofdstuk groot zijn en dan was het dat. Het is allerlei verschillende gebeurtenissen. En we zien eigenlijk al dat als we naar Paulus kijken, het is niet één, maar het zijn verschillende perioden, twee perioden. Een duizendjarig vrederijk. Dan is Satan gebonden en heeft hij geen invloed meer hier op deze aarde. En het laatste oordeel, dat maken wij als christenen niet meer mee. Maar dan komt de scheiding tussen wat behouden blijft en wat er onder het oordeel van God valt. In de poel des vuurs wordt geworpen, staat er zelfs. Kerst is een moment waarop we komen, waar we stilstaan en iedere jaar weer denken aan de komst van de Heer Jezus op deze aarde. En dat moment is geweest. Het is voor ons meer een herinnering, iets wat we gedenken. En we zijn met deze krant even teruggegaan in de tijd. En ik heb jullie geprobeerd mee te nemen vanaf de geboorte van de Heer Jezus naar een moment waarin we verwachten dat de Heer weer terugkomt. Terugkomt naar deze aarde. Je zou kunnen zeggen dat is Kerst 2.0. En op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt hier aandacht aan besteed. En wordt ons opgeroepen om daar klaar voor te zijn. En aan de ene kant mogen we daarnaar uitkijken. Een moment waarop alles anders wordt. En aan de andere kant zijn we ook heel dankbaar dat we deze tijd nog hebben. Waarin we andere mensen mogen vertellen wie Jezus is. En dat hij hier op deze aarde zijn leven heeft gegeven voor ons. Dat is de ruimte die God nog steeds geeft. En daar mogen we wel dankbaar voor zijn. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, schreef Petrus. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Echt kerstfeest is niet denken aan de geboorte van de Heer Jezus, maar klaar zijn voor zijn wederkomst, zijn tweede komst. En zoals Paulus al zegt, we hoeven daar niet bang voor te zijn. Niet zoals Herodes, die uiteindelijk niet anders deed dan heel veel kinderen uitmoorden. Misschien zat daar de goede wel tussen. Maar we mogen op zoek gaan, zoals de herders, die op zoek gingen naar de stal. De wijzen die de ster volgden en op zoek gingen naar Jezus. De ster van Bethlehem zal het zuiverende licht brengen in deze wereld. En laten zien wat goed is en wat onder het oordeel valt. Ik wens jullie een heel gezegend kerstfeest. Maar ik heb ook nagedacht, wat zeg ik nu? Een gezegend kerstfeest. En ik heb dat geprobeerd een beetje uit elkaar te halen. Zegen is het goede van God. Je geeft elkaar het goede van God mee. Maar het is ook verwachten dat Jezus weer zal komen naar deze aarde. Een gezegend kerstfeest. Amen.